Hoofdstuk 4. Waarom vertrok El Rubio eigenlijk uit Nederland? Waar waren we ook weer gebleven? El Rubio durfde Margarita niet aan te spreken op die begraafplaats midden in de nacht. Dagen liep hij te dwalen met zijn ziel onder zijn arm door het kleine havenstadje, tot hij onverwachte hoek omging en tegen haar aanbotste. Wat er toen gebeurde is volgens mijn grootvader met geen pen te beschrijven. Die blik in elkaars ogen, die herkenning, ging veel verder dan woorden kunnen gaan. Die ging bij beide veel dieper. Er werd bij beide ter plekke een leegte gevuld, waardoor ze zich allebei enorm goed voelden. Maar beide, normaal rap van de tongriem gesneden, wisten er geen woorden aan te geven. Piotr zat klaar om weer uitgebreid te gaan vertellen. En dat was tot op het moment eigenlijk vrij ongebruikelijk, want Piotr was altijd aan het werk als ik daar kwam. Ongemerkt was er iets aan het veranderen. Tegenwoordig was ik degene die aan het werk was en Piotr degene die zat. Nou ja, zat. Piotr die zat eigenlijk maar weinig. Hij was in ieder geval niet aan het werk. Wat aan het veranderen was, en het duurde even voordat ik dat in de gaten had, was dat Piotr steeds meer naar mijn komst uitkeek. En dat als ik genoot van het vertellen van al die oude verhalen, die eigenlijk nog zo levendig waren en zo mooi, en ook tragisch soms, zoals vandaag. Ik zat nog aan een paar tellen en Piotr stond er weer op om te gaan vertellen. Ja, weet je, Floor, eigenlijk hangt alles met elkaar samen, maar dat is soms zo complex en moeilijk uit te leggen. Want jij zit hier omdat jouw grootvader ooit een conflict had met zijn vader en boos vertrok naar Spanje. Of beter, hij vertrok gewoon op een dag. En in diezelfde periode had jouw grootmoeder een nog heftiger conflict met haar vader en besloot nog verder weg te gaan. En dankzij die conflicten zit jij nou hier en vertel ik jou dit verhaal. Naarmate ik ouder word, besef ik meer en meer hoeveel toevalligheden ervoor nodig zijn geweest dat wij hier zitten en dat het maar doorgaat. Ook als wij al lang weer van het toneel verdwenen zijn. Dan vertellen mensen over ons misschien verhalen die hun weer helpen om te snappen hoe de wereld en zijzelf in elkaar zitten. Ik zal je vertellen wat er vooraf ging aan die ingrijpende botsing in het leven van El Rubio en Margarita. En waar die leegte in hun levens, die hun verbond, vandaan kwam. Dat op zich is alweer een heel verhaal, maar dat kan rustig tussendoor, want ondertussen gaat het wel heel goed met die twee die daar knalverliefd op elkaar werden in Spanje. En die vermaken zich daar uiteraard, maar wel met al die onzekerheden die met een verliefdheid gepaard gaan natuurlijk. Ja, ook hier moet ik even denken waar ik ga beginnen, want hoe meer ik vertel, hoe beter je ook snapt dat de vader van El Rubio teleurgesteld was in zijn zoon. Want dat was hij, en niet zo'n beetje al. Maar je kan het El Rubio ook niet kwalijk nemen, want als hij ergens niet geschikt voor was, was het verantwoordelijkheden op zich nemen. En dat wilde zijn vader. Wat zijn vader niet zag, en dat heeft wel even geduurd, is dat zijn dochter, die 10 jaar ouder was dan El Rubio, die verantwoordelijkheid wel aankon. Maar ja, we hebben het over de jaren 30, en toen telden vrouwen nog niet helemaal mee in het maatschappelijke leven. Nou, je denkt, waar heeft hij het over? Hoewel, je zal het voor een deel wel weten, maar jouw overgrootvader werkte als knecht bij een boer en heeft zich daar opgewerkt door in zijn vrije tijd de kar met paard te lenen van de boer en zo verhuizingen te doen voor transportklusjes. Dat werd zo'n succes dat hij begin vorige eeuw zijn transportbedrijf is begonnen en toen was het nog een verhuisbedrijf. Dat ging in die tijd nog allemaal met een man en paard, maar gaandeweg kwamen de eerste vrachtauto's. En jouw overgrootvader was net als El Rubio een stevige vent en een ideale verhuizer, want hij hield wel van aanpakken. Hij had over vele dingen duidelijke opvattingen, maar hij had vooral heel veel ambities. Hij wilde een groot bedrijf opbouwen, ver weg van de armoede waar hij vandaan kwam. En hij verhuisde om die reden ook naar de stad, naar Haarlem. In die stad ontmoette hij Maria, zijn latere vrouw, en daar is Anna Maria Johanna geboren in 1910, jouw oud-tante en mijn grote liefde. Maar dat is een ander verhaal, komt vast nog wel een keer. Want dat is ook een prachtig verhaal. Ik onderwerp hier heel even om te zeggen dat die laatste zin ik er tussen heb gezet. Want als Piotr de naam van Anna, dus mijn oud-tante, noemt, dan slaat hij rustig een zijpad in om uitgebreid te vertellen over hoe mooi ze wel niet was. En die tijd kort na de oorlog, waar tegelijkertijd zoveel verdriet, maar ook zoveel vreugde heerste. Daar kom ik nog wel een keer op terug. We gaan terug naar 1910. Na Anna werd het stil. Er kwamen geen kinderen meer, althans 10 jaar lang niet. En dat baarde de vader van El Rubio wel zorgen, want ondertussen groeide zijn bedrijf. In 1920 lachte het geluk hen toe, want toen werd Gerardus Johannes Zijbrandus geboren, onze El Rubio. Verder totaal niet interessant al die namen, maar ik weet die doopnamen nog heel goed, omdat hier vaak post binnenkwam in de jaren dat El Rubio hier woonde, met de letters G, J, S, Gelletse. Mijn naam is gewoon Piotr. In Rusland komt daar dan de vadersnaam achteraan. Maar ja, dat is een ander verhaal over waarom dat bij mij niet zo is, maar daar hadden we het niet over. Ik moest in ieder geval altijd lachen om die grote hoeveelheid voorletters. En na jouw grootvaders geboorte in 1920 ging het in het gezin voorspoedig. En ook het bedrijf had niet te klagen, ondanks de crisis in de wereldeconomie. Het ging pas mis halverwege de jaren 30. Anna heeft me er best wel vaak over verteld. Zij werkte toen jaren bij haar vader. En dat kon zolang hij niet getrouwd was. En Anna was in die tijd getrouwd met het bedrijf. Zij was eigenlijk toen al de gedroomde opvolger. Maar ja, ze was een vrouw. Het was voor Anna geregeld heel pijnlijk dat jouw overgrootvader zijn zoon in die jaren geregeld mee naar werk nam om hem van alles te laten zien. En er werd er niets in de weg gelegd om dure opleidingen te volgen. Dus hij sprak dan ook al jong Engels, want zijn vader had allemaal ambities. Maar ja, als er iemand geen ambities had, dan was het jouw grootvader El Rubio wel. Althans, als je het hebt over het hebben van een eigen bedrijf. Maar als er iemand in de gaten had dat dat fout moest aflopen, was dat Maria, jouw overgrootmoeder. Zij noemde haar zoon Sibbe, de doopnaam die verwees naar haar vader. Vaak zat ze thuis met hem te praten en probeerde ze hem over te halen om mee te bewegen in de patronen die voor hem uitgestippeld waren. Ook al voelde haar zoon onbewust al dat haar verhaal niet helemaal klopte, als er iemand wist hoe vast die patronen waren en hoe moeilijk het was om daarvan af te wijken, dan waren het wel vrouwen in die tijd. Het is verstandiger om te leren dat het leven gaat zoals het gaat, Sibbe, zei je overgrootmoeder dan. Je vader heeft het beste met je voor. Kijk toch eens wat voor een kansen hij je allemaal biedt. Maar de nog jonge Sibbe, hij was een jaar of 17, wilde niet meebewegen. Ook al leek het aan de buitenkant voor zijn vader wel zo. Hij kon er zowel met zijn moeder als met zijn vader als met zijn zus niet over praten. Maar wat hij dan wel wilde, ja, eigenlijk wist hij dat ook niet. Hij wilde vooral weg, maar waar naartoe? Geen idee. Het toeval wilde dat een vriend van hem, die een paar jaar ouder was, precies die dingen zei die Sibbe verleidde om met hem mee te gaan op avontuur naar Spanje. Die vriend was communist en vond types als de vader van Sibbe helemaal fout. In Spanje was op dat moment een burgeroorlog aan de gang en daar zochten de communisten jonge mannen om mee te vechten tegen de nationalisten. En zo geschiedde het dat op een avond Sibbe het huis verliet en een paar uur later met die vriend en vele anderen vertrok per boot naar Spanje. En liet een berichtje achter voor zijn moeder, wat zij later op zijn kussen vond. Ik heb tijd nodig om na te denken. Ik hoop dat je daar begrip voor hebt. Maak je geen zorgen, ik doe geen gekke dingen. Zodra ik de kans krijg, zal ik je een brief sturen. Sibbe. Daar moest jouw overgrootmoeder Maria het mee doen en het heeft zeker 2 maanden geduurd voordat ze een brief van hem kreeg uit Spanje. Sibbe was er binnen een paar uur achter toen hij aan boord was van dat schip dat hij een verkeerde keuze had gemaakt. Maar ook toen stond hij weer alleen, net als thuis. Ook hij moest geduld hebben, voordat hij in Spanje iemand ontmoette die hem begreep. Een Spaanse dame, genaamd Maria Gomez.